Hoi en welkom in de Zorgouderschap-podcast. Ik ben Lien van Roei, zorgouder van Aaron. Vandaag heb ik Nike Hoedemakers te gast. Zij is ervaringsdeskundige en professional tegelijk. Nike heeft een zus met een lichte verstandelijke beperking. Ze weet hoe het is om als Brus op te groeien in een niet-alledaagse gezinssituatie. Brus is de afkorting van broer of zus van iemand met extra zorgnoden. Met ruim 29 jaar werkervaring in de gehandicapte zorg met kinderen, jongeren en gezinnen, heeft ze een brede kennis van verschillende hulpvragen opgedaan. Sinds 2020 heeft ze een eigen praktijk voor kind- en gezinscoaching, genaamd Nice to be Me. De geknipte persoon dus om te praten over de impact op Brussel en hoe je daar als zorgouder op kan inspelen. Het is de eerste keer dat ik de opname doe via internet en niet face-to-face, omwille van de afstand. Nike is namelijk afkomstig van Nederland. De kwaliteit zal dus iets anders zijn dan je gewoon bent, maar toch veel luisterplezier. Naar goede gewoonte eerst het gedicht van de aflevering, genaamd Zorg voor Brussen. Het zijn van een Brus heeft best indruk nagelaten. Op mijn houding en mijn denken, mijn doen en ook het laten. Ik wou steeds voorbeeldig zijn en alles behalve een last. Die Brus die mee zorgt en speelt en zich flexibel aanpast. Maar op de lange termijn heeft het zich gewroken, want zonder iets van handvatten ben ik zo in een burn-out gedoken. Zorg voor broers en zussen is van jongs af aan cruciaal. Zo krijgt elk kind de ruimte om te schrijven aan eigen verhaal. Dag Nike, welkom in de podcast. Ik heb jou leren kennen via Instagram en ik vond het in de Zorgouderschap-podcast dan ook erg belangrijk om eens aandacht te geven aan de Brussen. Ik probeer wel in al mijn afleveringen, of toch vaak, de link te leggen met Brussen, maar een volwaardige aflevering lijkt me dan ook wel eens meer dan nodig. Want het is in het algemeen wel een vaak vergeten groep. En daar wou ik toch wel eens verandering in brengen. Nu, eventjes terzijde. Ik weet dat sommige luisteraars moeite hebben met het woordje Brussen en liever voluit gesproken broers en zussen horen. Maar ik vermoed dat hier beide wel al eens gebruikt zullen worden, die termen. Het bekt nu eenmaal al eens wat sneller afgekort. Goed, dan denk ik dat we van start kunnen gaan. Nike, laat ons eerst eens kennis maken met jou en met je gezin van afkomst.
Ja, nou... Ik ben Nike. Mijn gezin is van afkomst. Dat is een gewoon gezin. Vader, moeder en mijn oudere zus. En mijn oudere zus heeft een lichte verstandelijke beperking. Ze kan vrij goed mee in de maatschappij. Maar toch merk je wel dat ze wat trager is. Wat extra uitleg nodig heeft. Dus op die manier heeft dat toch wel, was het opgroeien met mijn zus... met ons gezin, toch wel anders dan andere gezinnen.
Mm-hmm.
Ja.
En hoeveel tijd zit er tussen jou en je zus qua leeftijd?
Mijn zus is 2,5 jaar ouder.
Oké. En je spreekt over mentale beperking. Of in welke mate je dan juist?
Mijn zus die woont bijvoorbeeld op zichzelf. Ze heeft een partner. Ze hebben ook een gezin.
Mm-hmm.
Maar de uitdagingen zitten in het... als er veel tegelijk gevraagd worden, of het overzicht rondom financiën, of zeg maar waar wij soms twee stappen verder kijken, houden bij haar soms na één stap al op, of lukt het niet?
Okay.
Ligt natuurlijk aan wat voor soort onderwerp. Ze draaien het ook, maar ze hebben wel toch één keer in de zoveel tijd ook iemand die bij hun gezin meekijkt om te helpen met vragen die bij hun opborrelen.
Ja, een soort van thuisbegeleiding bedoel je?
Ja.
Oké. Okay. Nu, als ik mag vertrekken vanuit jouw persoonlijke ervaring als zus, denk ik toch dat je met ontzettend veel verschillende emoties en gedachten te maken krijgt. Hè? Nu, wat zijn die dan zoal en hoe veranderde dat met de tijd?
Nou, misschien is het ook makkelijk om dan een start te maken in de jonge jaren. Wat ik zei, mijn zus die was trager. En als je haar ziet, dan zie je ook dat ze wat rustiger is. Soms een iets andere blik kan hebben. En dat maakte dat anderen haar ook niet als volwaardig zagen. Maar ook ver onderschatten. Dus wat deed dat stuk al met mij? Ik had het gevoel dat ik voor haar moest opkomen, dat ik ook dingen moest gaan regelen, dat zij dezelfde kansen zou gaan krijgen als dat ik had. Dus ik voelde echt zo'n redder in mij. En ook een stukje verantwoordelijk voelen voor mijn zus. Dat zijn dingen wat toch wel heel sterk ontwikkeld werd. Niet eens zozeer bewust, maar toen ik ouder werd, volwassen, liep ik wel steeds meer tegen die dingen aan. Dat ik me verantwoordelijk voelde voor anderen. Dat ik geen nee kon zeggen. Dat ik in paniek kon raken als ik fouten ging maken. Want ik wilde het altijd zo goed doen voor anderen. Ik voelde me verantwoordelijk voor alles en iedereen. Ik ging taken van collega's oppakken, terwijl die eigenlijk een eigen verantwoordelijkheid hebben. Maar ik was dat zo gewend.
Ja.
En ook in het werk, ik werkte in de gezondheidszorg, waren er ook cliënten die verstandelijke beperking hadden. En er waren toch vaak degenen die het sterkst aanwezig waren, die kregen wel de zorg, maar degenen die wat minder sterk waren, de stillere, daarvan zag ik dat ze ook heel veel behoefte hadden en ook heel veel mogelijkheden hadden, maar dat die er vaak bij inschoten. En dat deed zoveel met mij dat ik het gevoel had dat ik er ook voor hun moest zijn. En dan maakte dat ook dat ik extra wilde werken of nog langere dagen of dit werk niet kon afsluiten of in tweestrijd zat.
Met andere woorden, altijd maar geven, geven, geven voor de ander.
Ja, mijn leven was ingericht op de ander.
En op een bepaald moment is dat toch veranderd, hè? Want we hebben elkaar al kort eventjes vooraf gesproken. Dat geven kwam op een bepaald moment toch wel op zijn einde.
Dat geven. Mijn focus was op de ander en niet op mijzelf. En op een gegeven moment merkte ik wel dat het wat minder lekker liep. Ik was moeder geworden, dus thuis voelde ik me ook oververantwoordelijk voor alles en iedereen. Ik voelde het gaat niet zo langer. Dus ik was wel al aan het zoeken naar hulp, maar toch onverwacht was daar die verkoudheid die niet overging. Benauwd zijn, hè, toen ik naar de huisarts. Vervolgens werd ik doorgestuurd naar het ziekenhuis voor een longfoto. En ik moest daar blijven. Mijn zuurstofgehalte was zo laag dat het niet verantwoord was dat ik naar huis ging. Ik moest aan het zuurstof.
Oh,
En
wauw.
al die tijd daarvoor had ik niks in de gaten gehad, behalve dat het druk was en dat ik er last van had, maar geen idee waar het vandaan kwam of wat ik ermee zou moeten. Dus dat was wel echt zo'n moment waarvan ik zoiets had van, oh, wat is dit? Hoe dan? Waarom heb ik niks gemerkt? Waarom heb ik niks gevoeld? En met het in het ziekenhuis liggen kwam ook de hele werkdruk natuurlijk eruit. Een enorme burn-out. En van daaruit mondjesmaat proberen terug te gaan van wie ben ik? Wat wil ik? Wat past bij mij? Wat voel ik? Om dan toch weer te kunnen gaan opbouwen. Terug te komen bij mezelf.
Ja, een hele weg afgelegd is, hè?
En dat ging niet vanzelf. Want ik weet wel ook van die jaren daarvoor. Daar had ik ook wel eens dat het wel eens een keer niet zo lekker liep. En dan had je een jobcoach of dan wat ondersteuning. Maar er was heel vaak de focus op het moment zelf. Van hè, doen. Hoe heet dat zinnetje ook alweer? Moet ik het doen? Waarbij je dan gaat van, moet ik dat doen? Moet
Ja.
ik dat doen? En dat heeft mij wel geholpen, maar het kwam mij nooit tot de kern waar die grondslag van kwam. En het moment dat ik in het ziekenhuis lag, was dat nog steeds niet. Er was pas zoveel tijd daarna, want ik had met een nieuwe jobcoach gekeken van, wat vind ik leuk? Wat past bij mij? En ik ging de kindercoachopleiding doen. En toen werd er heel veel stilgestaan bij het ouderlijke gezin. Van hoe was jij vroeger als kind? Wie was jij? Wat vond je leuk? Hoe was de band met jouw gezinsleden? En toen had ik het er toch wel heel vaak moeilijk mee. Dat ik voelde van, ergens voelde ik heel veel verantwoordelijkheid voor mijn zus, maar ook voor mijn ouders. En er was ook een stuk van mij die eigenlijk ook het verhaal wilde doen van dat het toch wel ook pittig was.
Ja.
Dus ik kwam enorm in conflict met mijzelf. En ja, daar heb ik toch wel de meeste ervaring op gedaan om dingen een plek te geven en ook om te ontdekken dat dat hoort bij het stukje opgroeien in een zorggezin.
Ja.
En tot die tijd wist ik dat gewoon niet.
Oké, dus dat was eigenlijk een serieuze spiegel die je voorgeschoteld kreeg, die opleiding.
Ja, dat was zeker een spiegel. Ja, dat zijn wel aardig wat tranen gelaten. En dan weet je wel waar het vandaan komt. Maar om het vervolgens nog om te buigen dat je er ook geen last meer van krijgt. Ja, daar is ook nog wel heel veel werk daarna nog geweest.
Dat zal wel, ja.
Ja.
Laat ons nog eens eventjes stilstaan bij toen, hè, als je wat jonger was, jouw ouderlijk gezin. Hoe kijk je dan in het algemeen terug op je jeugd?
Ik heb wel een goede jeugd gehad, maar er was wel altijd in mijn ooghoeken en in mijn doen en laten het gevoel dat ik rekening mee moest houden met mijn zus of met mijn ouders. Dus bijvoorbeeld, wij gingen naar, ik wilde op tienertour. Mijn ouders vroegen of mijn zus mee kon.
Wat is een tienertour juist?
Een tienertour, ja, tegenwoordig bestaat er niet meer, maar dat is reizen met de trein. En dan kun je dan met een kaartje 3 dagen in een periode van 10 volgens mij, onbeperkt reizen door Nederland. En dat ging ik met vriendinnen doen. En enerzijds voelde ik de vraag, misschien is het niet gezegd, dat weet ik niet, dat is achteraf dan. Maar voelde ik de vraag of ik mijn zus mee kon nemen. Die verwachting voelde ik. Anderzijds was natuurlijk ook het stuk in mij dat ik het mijn zus zo graag gunde. Want ja, zij had geen vriendinnen en ik gunde het haar ook. Dus mijn zus ging mee met mij en 2 vriendinnen van mij op tienertour. En op tienertour was het toch niet zo onbezorgd als dat het anders geweest zou zijn. Het was toch kijk van waar is ze? Heeft ze het ook naar de zin? Gaat het goed? Loopt ze ergens tegenaan? En het liep goed. Maar ik denk wel als mijn zus zeg maar een gewone ontwikkeling had. Ja, ik vind dat zo oneerbiedig klinken. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Als
Ja,
ze niet een beperking had, dan zou dat heel anders geweest zijn.
dat lijkt mij inderdaad wel alsof dat je nooit echt meer onbezorgd kan gaan, hè? Of door het
Ja.
leven gaan of samen op uitstappen. Ja.
Ja, een heel ander voorbeeld. We gingen aardbei plukken als zomerbaantje. Mijn zus ging aardbei plukken en ik. Dat konden we samen fietsen. Het was een ja, eenvoudig werkje, dus mijn zus die kon dat dan ook. Maar op de aardbeienplak waren wel andere kinderen die haar ook zagen en haar voor de gek hielden. Want ze was langzamer, dat viel op. Ze praten misschien iets anders, dat viel op. En dan zat ik in tweestrijd. Moet ik er nou iets van zeggen? Of niet? Want misschien word ik dan ook gepest. En ik wil haar ook niet kwetsen. En tegen mijn ouders zeggen, ja, dat vond ik ook lastig, want dan gaf ik hun ook weer zorgen mee over mijn zus. En het laatste wat ik wilde, dat was dat mijn ouders nog meer zorgen maakten.
Ja, en het zijn die ervaringen die denk ik ook wel heel belangrijk zijn in jouw verdere carrière, waar we het straks zeker over gaan hebben, om juist die brussen te gaan steunen in zo'n situaties van wat kan je dan inderdaad doen, hè? Maar nog eventjes terug naar jouw gezin van afkomst, want ik vraag mij dan af, als je een kind hebt met een gemiddelde ontwikkeling en iemand met extra zorg nodig, dan is het als ouder toch niet evident om je tijd en aandacht te verdelen, hè? Hoe probeerden jouw ouders dat te doen?
Ja, nou, ik zag die vraag van jou binnenkomen en ik vind dat wel een hele lastige, omdat mijn zus juist wel heel veel dingen kon. Ze had niet een lichamelijke beperking, ze begreep iets minder, maar ze was daardoor niet beperkt in haar doen en laten. Ja, de tijd verdelen, dat was niet zozeer aan de orde bij ons thuis. Wij deden heel vaak dingen als gezin samen. Die noodzaak was in ons gezin minder.
Oké, ja, maar dat kan, hè? Ja.
Ja.
En nu dat je zelf volwassen bent en mama van een dochter, hè, hoe kijk je dan terug op, ja, jouw jeugd en hoe het thuis verliep.
Mijn jeugd, ja, het begint heel veel van wie zijn je ouders zelf? Mijn ouders die vonden het heel moeilijk, vinden ze nog steeds, om hun emoties te uiten, dicht te blijven bij hun eigen emoties. Er wordt minder goed over gepraat, minder makkelijk over gepraat. Het wordt eerder, dat het een stuk is van doorgaan van ja, laten we het daar maar niet over hebben, want dan voelt dat lastig. Dus emoties uiten bij ons thuis. Ik gaf wel dingen aan, maar echt ontvangen werd het niet altijd. Ik had niet altijd het gevoel dat ik mijn zegje daarin kon doen. Dat ik echt gehoord werd, want het werd heel snel, ja, afgekapt, vind ik heel zwaar klinken, maar er werd niet zo diep op ingegaan wat het voor mij allemaal betekende. Van oh, hè, dat valt er mee. Of hè, laat maar zien dat het je niks doet. Dat advies kreeg ik dan. Dan hebben ze jou er ook niet mee. Ik denk, ja, maar mijn gevoel was er wel en dan zou ik het moeten negeren. Dus als ik kijk naar de huidige opvoeding naar mijn dochter, dan probeer ik echt wel daarin het voorbeeld te zijn van goh, emoties horen erbij. Sterker nog, ze hebben een functie. En het is heel goed om daarbij stil te staan, want het heeft een plek nodig.
Ja, zeker. Dus dat is iets wat je zeker al meegenomen hebt om
Ja.
door te geven aan je eigen kind, hè? Ja.
Ja, maar ook het stukje bij jezelf blijven. Ik moest als kind zijnde ook vaak het voorbeeld voor mijn zus zijn, terwijl ik eigenlijk jonger was. Laat maar zien hoe jij het doet. Hè? Wat ik kan zeggen, het voortouw nemen om mijn zus mee te nemen ergens naartoe. Ja, dat is een verantwoordelijkheid die je eigenlijk niet bij je kind neer wil leggen. Dan is het ook goed om stil te staan bij wat wil jij? Wat vind jij daarvan? En dan nog is ook kijken wat past bij de ontwikkelingsleeftijd van je kind. Kan die dat aan? Ja?
Ja,
Hoe voelt die erbij?
en denk dat al een beetje aansluit op de vraag die ik doorgekregen had van een volger. En dat was: wat zou je vanuit je eigen ervaring aanraden aan jonge ouders in jullie situatie?
Nou, heel belangrijk vind ik vooral de ruimte geven aan de emoties. En daarin is een stuk als ouder ook het voorbeeld geven. Laat jij jouw tranen bijvoorbeeld ook wel eens zien in het bijzijn van jouw kind. Durf je ook wel eens boos te zijn, maar geef je ook kaders erin van wie zorgt er voor jou en wie zorgt er voor het zorgkind. Bijvoorbeeld. Mijn dochter, als die hoort dat iemand ziek is, dan heeft mijn dochter ook haar redder in haar. Die wil dat dan ook gelijk regelen en goed doen. Dus dan maak ik ook duidelijk afspraak van, ik zie dat je dat doet. Ik vind het hartstikke lief. Wat je kan doen, is bijvoorbeeld een tekening maken. Dan vindt diegene die ziek is heel fijn. Maar papa en mama zijn er voor diegene die ziek is. Dus
Oké.
dat je het gewoon ook kadert waar de verantwoordelijkheid ligt. Ik denk dat toch wel ook wel een heel belangrijke daarin is.
Ja, ik denk dat het al een hele mooie tip is, want we gaan er straks zeker nog dieper op ingaan, hè, van om jouw ervaring een beetje door te trekken naar algemeenheden eigenlijk, hè, die veel mensen herkennen. Dus is er eigenlijk dan een rode draad te merken als je brus bent en wat de gevolgen daarvan zijn?
Sterker nog, er is ook een onderzoek ooit naar gedaan. En in dat onderzoek kwam naar voren dat brussen 3 keer meer kans hebben op problemen op latere leeftijd in vergelijking met gewone broers en zussen. Dat is de quickscan, ondersteuningsbehoefte, zorgintensieve gezinnen. Zo. Ja, en wat je ziet is dat heel veel oudere Russen toch wel ermee worstelen, omdat ze in hun jeugd zich zo hebben aangepast dat bepaalde manieren echt patronen zijn geworden, bepaalde gedachten aannames zijn geworden. Bijvoorbeeld het stukje van laat ik mijn ouders maar niet belasten, hè, want ze hebben dat druk genoeg. Ja. Dat hoeft helemaal niet zo te zijn, maar dat was wel een gedachte waarbij ik dacht dat ik iedereen wel moest gaan beschermen. Ja, het is zo dat je zo vaak die stap terugzet en dat doe je onbewust en een deel bewust als bewust zijnde. Maar je zet zo die stap terug en je zet die ander zo op de voorgrond. Die ander is belangrijker, die ander heeft meer zorg nodig. Maak maar tijd vrij, want mijn ouders hebben het al zo druk. Dat je zelf onbewust op die tweede plek zet. Dus heel veel Brussen hebben er last van. dat ze het gevoel hebben dat ze er niet toe doen, dat ze niet belangrijk zijn. En dat is gewoon, ja, dat is gewoon een gevoel wat je niet wil meegeven.
En is dat ook zo, zijn dat dan inderdaad de meest voorkomende worstelingen waar bussen mee te maken krijgen, die jij ook begeleidt in jouw coaching?
Ja, dat stuk ook, maar ook het worstelen met emoties. En waarom is dat? Omdat toch ook weer die aannames zijn dat heel vaak gedacht wordt van, oh, laat ik mijn ouders maar niet belasten. Of zeg maar niks. Vanuit het stukje het goed willen doen voor de ander en het niet daarin communiceren, dat ze dan toch moeite hebben om bij hun eigen gevoel te blijven. Want ze zijn ook zo gewend om maar door te gaan, net als wat ik had voordat ik in het ziekenhuis kwam, dat ze ook niet voelen dat ze ergens last van hebben of dat het zit te wringen. Dus wat zie je bij Brussen, hè, die houden hun emoties in. Die vertellen het niet of die laten het niet blijken. Die hopen dat op en op een gegeven moment kan het niet anders dan dat het eruit komt. En dan zie je juist driftbuien, echt woedeaanvallen of een sterke drang om zelf de eigen regie te willen pakken. Dus dat is iets wat veel voorkomt. Ja, en wat ze ook vaak lastig vinden is de ongelijke benadering. Het is gewoon het feit dat een zorgkind vaak meer zorg nodig heeft of de zorg eromheen zoveel tijd en aandacht vraagt dat daar wat meer aandacht naar uitgaat. Dus dat kunnen jonge Brussen ook ervaren als van, hè, die is belangrijker, die heeft meer. Papa en mama vinden die misschien wel leuker. Hè? Dus allemaal gedachten. En dat hoeft helemaal niet zo te zijn, maar het is wel iets waar je wel duidelijkheid in moet geven. En als Brussen bij mij komen, dan zitten ze er vaak zo in dat gevoel. Is het zo een patroon geworden dat eerst die spiegel voorgehouden moet worden van, ja, ouders hebben een rol erin, maar je hebt zelf ook een rol erin. En je mag zijn voor je, wie je bent en je mag kiezen voor jezelf. En Brussen weet echt wel dat ouders hun best proberen te doen. En die willen hun daar ook helemaal niet mee lastigvallen. Dus ze begrijpen echt wel dat de tijd en aandacht naar hun broer of zus misschien wat vaker is of meer is. Maar het is wel, als je dan wel momenten hebt van tijd en aandacht voor jouw Brus, zorg dan ook dat die momenten er ook echt zijn, zonder afleiding. Dus dat er momenten zijn en dat je Brus weet welke momenten echt speciaal voor jullie zijn.
Oké, dat zijn al mooie tips eigenlijk. Ja. Nu, we hebben het eventjes gehad over de worstelingen, maar uiteraard zijn er ook heel veel positieve aspecten of krachten die je, denk ik, in Brussen kan herkennen, hè?
Ja, Brussen zijn heel flexibel, zorgzaam. Ik denk dat bijna iedereen dat wel herkent, hè? Het zorgzame karakter, ook een stuk doorzettingsvermogen, creatief zijn en oplossingen bedenken, maar ook heel zelfstandig zijn. Dat zijn echt wel voorbeelden die je ook als kracht met hem als Brus zijnde ervaart.
Jazeker. Nu wil ik eens eventjes inzoomen in de rol van de ouder. Hè. Ik denk dat heel veel zorgouders het graag ontzettend goed willen doen voor al hun kinderen. Hè. Maar zoals je er juist al zelf zei, tijd, handen, energietekort, die spelen vaak parten om alles goed te kunnen balanceren. Dus ik vroeg mij af of dat jij specifiek daarover tips had naar zorgouders toe.
Ja, sommige tips zijn heel individueel, dus dat is wat moeilijk om daarop in te gaan. Maar als ik kijk naar algemene dingen, het klinkt heel standaard, maar niet denken voor een ander, maar ga het gesprek aan. Plan bewust tijd in, van wanneer kan het wel? Of kijk of je een codetaal kan afspreken, want er zijn ook gezinnen waarbij bijvoorbeeld escalaties zijn. En misschien wil je Brus wel iets vertellen, maar zit jij nog met je handen letterlijk bij je zorgkind en gaat het dan niet, maar heb je wel een codetaal waarbij de ouder weet van, oh, ik moet dadelijk even terugkomen naar naar het Brusje. Investeer echt in de verbinding, want, en dat lijkt heel logisch, maar je verhaal kwijt kunnen, je verhaal doen, is ook fijn als je ook weet dat je gezien en gehoord wordt. Bij een vreemde ga je ook niet zomaar je verhaal doen. Ik zeg niet dat ouders vreemden zijn, maar het is wel hoe meer contact je met je kind hebt, hoe goed die verbinding is, dat maakt wel hoe sneller ze ook met hun verhaal naar jou komen. Hoe opener jij als ouder bent, hoe sneller ze ook naar jou komen. Hè? Dus dan is het niet alleen de positieve dingen vertellen, maar ook als jij iets moeilijk vindt, dan mag dat er ook zijn. En juist dat zien en dat uiten geeft een brus ook de inzicht van, oh, ik mag ook mijn verhaal delen als het moeilijk is.
Ja, zeker.
Ja, de zorg gaat niet over. Tenminste, in heel veel gezinnen met een ondersteuningsbehoefte bij een kind, dan zie je gewoon dat de zorg tot aan volwassenen gewoon ook is en blijft. En een tip die ik ook gewoon echt wel mee wil geven van investeer echt in jonge brussen. En ik weet dat het een pittige tijd is, maar de zorg gaat niet over. Maar je kan wel investeren in de jonge jaren, want op het moment dat een brus zo'n patroon aangemaakt heeft, dan is de kans dat er op latere leeftijd last van heeft groter.
Mm-hmm. Je hebt eigenlijk verschillende rollen, hè? Je bent dochter, je bent zus en je bent nu ook mama. Misschien is het interessant om in die drie verschillende rollen eens te gaan kijken hoe dat jij omgaat met het gevoel van tekortschieten, maar evengoed ook twijfels, angsten per rol.
En met welke zou je willen beginnen?
Maakt niet uit, kies maar.
Maakt niet uit. De rol als moeder. Ik denk dat ik die eerst maar even pak. Het omgaan met angsten, zorgen. Wat ik zeg, probeer echt wel te uiten dat ik het ook wel eens lastig vind. Ik laat mijn tranen nou zien. Natuurlijk heb ik ook tools. Waarbij ik weet van dat is helpend. Als ik bijvoorbeeld zelf ook helemaal overloop van gedachten of van regeldingen, dat ik denk van, oh, mijn hoofd zit zo vol. Die manieren, die gebruik ik ook bij mezelf. Dus dat laat ik ook zien aan mijn dochter. Het stukje van taken verdelen. Bijvoorbeeld, nou, ik ben bezig met die ouderacademie, dat vergt wat meer tijd. Dus dan is het ook afstemmen met mijn partner. Van, goh, ik heb tijd nodig. Hoe kunnen we elkaar aanvullen? Waar kun jij mee ondersteunen? Waar kun jij misschien bepaalde taken overnemen? Dus dat je dan ook niet bij jezelf houdt. Of dat ik het niet bij mezelf houd. Maar dat ik het ook deel. Dat ik hulp ga vragen. Vroeger vroeg ik nooit hulp. Ik deed altijd al alleen. Ja, dus nu ga ik al hulp vragen. Nu leg ik de verantwoordelijkheid niet alleen bij mezelf, maar ook bij een ander. Dus dat zijn dingen die ik als moeder echt wel doe. Ik ga ook mijn dochter proberen om dat ze zelf haar fouten mag maken. En dat ik het niet bij voorbaat al ga proberen te ondervangen. Ja, en dat heeft ook een heel tijd gekost hoor. Want toen ik jonger was en mijn dochter die was er al, ze is nu 11. Maar toen mijn dochter een jaar of 5 was, toen hadden we onderzoeken voor haar. Toen was er een situatie met een ballon. Mijn dochter was bang voor ballonnen. En ik wilde bijvoorbeeld al die ballon aan de kant doen, want ik wist, die gaat helemaal ervan in paniek raken. Dus ik was echt helemaal van tevoren al aan het voorkomen dat ze daarmee in aanraking zou komen. En toen werd mij die spiegel voorgehouden. En toen had ik echt zoiets, oh ja, hè, dat was weer zo'n besef van, ik ben haar aan het redden. Terwijl, elke keer als ik het voor ben, dan doet zij nooit de ervaring op om zelf nee te zeggen of om zelf voor haar grenzen op te komen. Dus ik probeer er echt wel nou in de opvoeding bij stil te staan van, goh, hè, ik probeer haar de ruimte te geven dat ze wel de ervaring kan opdoen, de fouten kan maken. Ja, tot bepaalde hoogte dan. Maar dat ik het niet bij voorbaat al ontneem. Want door al dat redden, maakte ik haar een slachtoffer.
Ik vind dat wel iets moois dat je dat zo zegt, omdat ik heb nu maar één zoontje met een beperking. Ik heb nog geen brus, hè. Maar ik kan me wel inbeelden, moest die persoon er zijn, hè? Moest dat broertje of zusje er zijn, dat ik heel snel in die valkuil wel zou trappen. Om in dat overbeschermende zo, hè, van ik wil zo een comfortabel mogelijk leven voorzien, maar uiteindelijk ontneemt je heel veel groeikansen zo, hè?
Ja, het is wel iets waar je echt bewust van moet zijn. Dat zie je echt wel met heel veel brus ook. Bijvoorbeeld dat ouders daar ook bepaalde dingen al voor willen regelen of al geregeld hebben, want dan zijn ze zo gewend. Ik noem maar wat, het brood smeren 's morgens of kleren klaarleggen. De meest logische dingen of simpele dingen eigenlijk, dat er zo in je doen en laten zit dat je dat al, ja, al automatisch doet.
Ja.
Ja, of niet bij stilstaat, dat er ook iets bijzonders kan zijn, omdat jouw brust een hele andere ontwikkelingslijn volgt dan je zorgkind.
Ja.
Dus de mijlpalen worden anders gevierd, misschien die neiging is er dan, ten opzichte van een mijlpaal van een zorgkind. Want sommige dingen lijken zo automatisch, hè, dat jouw brust leert fietsen. Ja, dat is wel leuk en daar ben je blij om. Maar wanneer je zorgkind misschien kan fietsen, terwijl je het nooit verwacht had, dan wordt helemaal over de top misschien gevierd.
Ja, juist. Oké, en wat is jouw advies daar rond dan?
Oh, ook die successen vieren. Maar het vooral het bewust erbij stilstaan dat ieder zijn eigen levensgroei meemaakt, zijn eigen ontwikkeling heeft. En via die successen ook. Het is vooral erbij stilstaan.
Oké, ja, dat is duidelijk. Nu, we hebben het gehad over jouw rol als mama, maar je hebt ook nog jouw rol als zus. Hoe ga je dan om met jouw angsten, maar andere gevoelens ook te kort schieten naar haar toe?
Nou, dat vind ik wel een lastige hoor, want een brust, daar ben je het hele leven. En daar zit ik soms nog in te. Daar ben ik een groeiende in. Want waar ik de zorg voor mijn dochter kan loslaten en denk van nou doe jij maar die ervaring op, voel ik bij mijn zus nog steeds wel die verantwoordelijkheid.
Ah ja.
Ook al is het niet mijn verantwoordelijkheid, het is wel het gevoel wat in mij zit. En waarbij je keer op keer naar mezelf moet terugkijken van hey, wacht even, wat gebeurt er? Waarom raakt mij dit? Is het mijn verantwoordelijkheid, ja of nee? En moet ik er dan ook iets mee? Of kan een ander er iets mee? Dus ja, ik probeer wel de spiegel voor mezelf voor te houden als ik het lastig vind of het een terechte angst is. Ja, of ik mijn zus aan het redden ben, of juist iets ontneem, of dat zij wel haar ervaring dan kan opdoen. Bijvoorbeeld mijn zus, die heeft een gezin. Ze hebben een zoontje. En het lukt haar goed, de ontwikkeling. Maar ja, met sommige dingen zou ik, als ik er met mijn dochter voor gestaan had, andere keuzes maken. En je ziet ook dat je in elke levensfase toch anders tegen dingen aankijkt. Als kind zijn had ik echt zoiets van, oh, ik gunde mijn zus dat zij moeder zou worden. Dat is toch fantastisch als je moeder kan worden. Eenmaal als moeder ervaar ik dat ik er gewoon ook wel weer anders naar kijk. Want het moederschap, het ouderschap, dat vraagt zoveel van je. Mm-hmm. Het zet je hele wereld op zijn kop. Je hebt een hele verantwoordelijkheid voor een ander. Ja, en als jonge brus heb ik daar nooit over nagedacht. Dus sommige dingen veranderen ook met de tijd. En nu zit ik in een stuk van, goh, wat als mijn ouders er niet meer zijn? En hoe gaat het dan geregeld worden? En mijn oom doet heel veel voor mijn zus. Qua regeldingen. Het gezin neemt van hem gewoon beter hulp aan, zeg maar.
Mm-hmm.
Maar wat als mijn oom er ook niet meer is? En wat worden mijn taken? En wil ik dat wel? En kan ik dat wel? Dus er zijn hele andere dingen. En in sommige dingen weet ik de antwoord ook nog niet. En ben ik ook nog zoekende in.
Mm-hmm. Ja. Want dat brengt ons naar het derde stukje, hè, van ten opzichte van jouw ouders. Al die gesprekken eventueel, maar ook gevoelens nu. Hoe loopt dat?
Nou, ik vond het al heel spannend dat ik mijn coaching richting de brusten ging inzetten. En vooral spannend, want ik wil hen niet tekort doen. Ze hebben altijd. Ik heb een fijne jeugd gehad. Maar ik wilde ook dat mijn verhaal verteld kon worden. Zodat andere brussen daar misschien minder last van zullen gaan krijgen. Dat Ja, dat je hun daar meer tips in kan geven. Dus ik vond dat een hele spannende om toenertijd met mijn ouders te delen. En ja, dat gaf wel een behoorlijke kriebel in mijn buik. En nu merk ik dat ze ook wel heel trots zijn. Mijn zus trouwens ook. Dat ik dit doe. En ik probeer er ook wel heel open in te zijn. Van, goh, je mag het moeilijk vinden en ik mag het moeilijk vinden. Maar zolang je het gesprek er samen over hebt, kun je heel veel. En ook kijken bijvoorbeeld naar de toekomst. Ik kan het heel spannend vinden. Mijn ouders die willen mij er misschien niet mee belasten. Maar juist door het gesprek aan te gaan, kun je verder kijken. En kun je samen kijken van wat past wel en wat past niet.
Dus er is wel een gesprek met je ouders al geweest over de zorgen voor later.
Ja, nog wel heel klein. Maar ja, en vooral klein omdat mijn oom daar wat meer de sturende kracht in is. Die weet wat meer wat erbij komt kijken met, ja, met regeldingen.
Oké.
Dus,
Ja. Dan had ik nog een aantal vragen van volgers doorgekregen die ik ook wel super interessant vind. Iemand die een beetje in dezelfde situatie zit als ik, namelijk ze vroeg: heb je tips voor mensen bij wie dat er nog geen broer of zus is, maar er wel aan denken?
ja, ik vind dat een hele lastige. En ik weet ook niet of ik daar echt een antwoord op kan geven, want het is een beslissing die je als ouder zelf moet volgen. Ik ken jouw situatie niet. Ik weet niet wat jouw zorgkind van jou vraagt en wat het van een ander vraagt. Ik ken Brussen die zeggen van, ik zou anderen aanraden om geen tweede kind te nemen. Die Brussen die zijn vaak ook zo, hebben zo geworsteld, ook rond een stuk veiligheid voor zichzelf, waarbij er gewoon echt geen ruimte voor hun was. Ik ken ook gezinnen die zeggen van, goh, hè, in plaats van de bedoeling dat ze eigenlijk maar twee kinderen zouden nemen, hebben ze bewust de keuze gemaakt voor drie, zodat de Brus nooit alleen is.
Ja,
Dat
dat
hij
hoor ik
altijd
nog.
nog iemand heeft. Ik denk, en waar jouw gevoel ook naar uitgaat, ik denk het belangrijkste begin met jouw standpunt, het besef hebben dat bewust zijn dat er toch wel meer van een kind vraagt dan dat je denkt. En ik hoorde jou in de intro zeggen van bewust, hè, je houdt van die term of je houdt er niet van. Mij heeft het heel veel gebracht, want doordat ik een term had, kon ik informatie opzoeken. Wist ik dat het toch een specifiek iets is. Want heel veel Brussen worstelen met dezelfde soort dingen. Kon ik ook andere Brussen opzoeken? En ik denk dat dat wel belangrijk is van als je voor een tweede kind gaat, wat dan een Brus wordt, dat je ook dat stuk meegeeft. Dat je duidelijk maakt van hé, hey, jij bent niet de enige. Hè, en we gaan het voor jou zo optimaal mogelijk inrichten. Maar goed, hè, zoals in elk leven zul je ook tegenslagen kennen. Zul je ook positieve dingen hebben. Maar we gaan er wel voor zorgen dat jij gewoon kind kan zijn en kan opgroeien. Zoveel als mogelijk zonder die extra zorgen of extra taken. Ik denk dat dat vooral iets is waar je voor moet gaan waken.
Ja, en dat sluit een beetje aan bij de volgende vraag, omdat je spreekt over, hé, je bent niet alleen en omring jezelf ook. Welke Vlaamse initiatieven bestaan er dan voor Brussen voor lotgenotencontact?
Die heb ik opgezocht. ik kwam een aantal tegen. Ik heb even opgezocht op internet, omdat ik er zelf niet zo thuis was. Wat je over het algemeen ziet, is bijvoorbeeld, stel je kind heeft een bepaalde ziekte of een handicap. Soms heb je daar stichtingen of verenigingen voor. Via die stichting of vereniging heb je soms al Brussengroepen.
Oké.
Daarnaast kwam ik ook Trefpunt Stand tegen. Ja, inhoudelijk moet je me niet vragen wat ze precies doen, maar dat is dan, ik geef het nou even als tip aan. Broersenzussen.be. Dat is een hele fijne site ook waar je informatie kan vinden. www.deouders.be. Broedersvanliefde.be. En Brussenwerking.
Oké, ik ga die sowieso allemaal in de show notes zetten, zodat je
Ja.
eens kan doorklikken en kan ontdekken wat er allemaal qua aanbod is in
En
Brussel.
ik weet dat er zijn niet veel spellen, maar ik weet bijvoorbeeld dat ook in België bij Kat Dodder, Die hebben ook een spel ontwikkeld, Sterrenstrand. Dus mocht iemand daar nou interesse in hebben, dan weet ik dat dat via die kant kan. En er zijn natuurlijk altijd, daar heb je niet te maken met lotgenootcontact, maar je kunt bijvoorbeeld wel ook kijken van wat voor boeken zijn er die ook aansluiten of een verhaal delen over Brussel. Of een theatervoorstelling. Op dit moment is er in Nederland eentje in première gegaan, Zus van Broer. Dat is ook een theatervoorstelling die gaat over het hele gezinsleven, maar ook wel de positie van de zus die haar broer mee op, nou ja, zeg maar ontvoert in het verhaal, om uiteindelijk de zorg te krijgen die hij nodig heeft.
Ah, oké, interessant.
Ja. Ja, ook een hele mooie voorstelling. Maar ik weet niet of die ook in België gaan optreden. Maar ja, misschien zijn er in België ook wel zo'n initiatieven.
Ja, plus sommige mensen die aan de grens wonen met Nederland kunnen misschien al eens de oversteek maken, hè?
Ja, precies.
Ja, Nikki, op een bepaald moment ben je gestart met een eigen praktijk, hè, genaamd Nice to be Me. Kan je mij eens wat vertellen over het proces daarnaartoe?
Ja, nou, het proces naartoe had ik wel al een beetje gedeeld. Ik had kindercoachopleiding gedaan, want ik wist, ik wil iets met kinderen, ik wil iets met ontwikkeling. Daar word ik heel blij van. En gaandeweg werd mijn focus steeds meer getrokken naar Brussel, omdat ik tot ontdekking kwam hè, dat die meer kans hebben op problemen. En ja, ik wilde voor hen echt het verschil gaan maken. Ja, waar in eerste instantie mijn focus was van coaching voor kinderen die wat stiller zijn, die sneller vergeten worden, ging het uiteindelijk steeds meer richting Brussel. Ja, omdat daar gewoon mijn eigen ervaring in zat en ook de ervaring die ik daarna opgedaan had in het mezelf terugvinden, ja, die kon ik daar zo goed bij gebruiken dat alles waar ik ooit tegenaan liep, dat ik dan nu kan inzetten, juist als kracht.
Ja, ja, zeker. Super interessant eigenlijk ook, hè? En ja. Ben je dan de enige die zich heel specifiek met deze doelgroep bezighoudt, of ken je nog mensen?
Nee, ik ben niet de enige, maar het is wel een selectief groepje. Er zijn maar een stuk of 5 in Nederland, 5, 6, tenminste, waarvan ik weet van heb. En er zullen echt nog wel andere coaches zijn die misschien nog wel een keer een Brussel ondersteuning erbij hebben, maar die echt wat meer gericht erop zijn, die zijn er wel een paar. Ik werk veel samen bijvoorbeeld met Rianne Veldman van het Kindercoachhuis. En op internet zie je allemaal, ik weet de achternaam niet eens, Instagram, maar die doet ik heel veel vanuit haar praktijk Levend Verlies. Marieke van Marieke Coach is er, een Hester, maar die ken ik zelf niet, van Kindercoaching Harderwijk en een Gerda van Puk Coaching.
Oké.
Okay. Dus een beetje verdeeld over het hele land en wat je ziet is dat ieder toch wel zijn eigen expertise in zekere zin heeft. Hè? De ene die heeft ervaring als moeder van een zorgkind met Brussel. De andere ervaring als Brusselijne. Dus mocht je daar nou nieuwsgierig naar zijn, dan is ook goed kijken van wat past bij jou en waar zoek je naar. En ook al zitten jullie in België, het wil niet zeggen dat je geen gebruik kan maken van een van die coaches. Want ook coaching kan ook via internet. Kun je ook via, ik noem maar wat. Ik heb een keer een volwassen coach gehad. En die zat in het noorden van het land. Ik woon in het zuiden. Die heb ik een pakket opgestuurd met de materialen of soort van materiaal die zij kon gebruiken of waar we mee gingen werken. En via het beeldscherm gaf ik dan de opdrachten, hadden we de gesprekken. Gebruikte zij die materialen die ik opgestuurd had en kon ik haar toch ondersteunen.
Ja, want dat brengt eigenlijk ons al naar de volgende vraag van welk aanbod heb je dan zoal voor zorggezinnen?
Ja, dat is op dit moment in ontwikkeling. Enerzijds heb ik een aanbod gericht op gezinnen waarbij Brussel zijn, waarbij je toch al merkt van, goh, die hebben ergens last van, die zitten te worstelen met de gezinssituatie, die zitten te worstelen met hun plek innemen of grenzen aangeven of met emoties uiten, ze hebben te maken met driftbuien. Dus die kinderen, die Brussen die dan al tegen dingen aanlopen, die coach ik. En dan neem ik wel ook de ouders in mee, omdat ik, in mijn optiek is het zo, je kan een kind niet alleen begeleiden. Want als ik van een kind vraag, bijvoorbeeld met emoties uit dat het moeilijk vindt, en je verandert het gezinssysteem dan niet in mee, ja, dan kan ik heel veel willen, maar dan, ja, dan gebeurt er nog niks, zeg maar. Dan moet je toch kijken, wat werkt binnen jullie gezin? Dus ik kijk wel altijd een stap verder. Ik coach het kind, maar ik zorg ook voor opdrachten waarin het, de ouders ook meegenomen worden, dat ze samen ook daar aan werken.
Mm-hmm.
Dus dat is echt kindercoaching. Daarnaast, ja, ben ik een academie aan het opzetten voor ouders. En die ouders zijn vooral de ouders die jonge brussen hebben. Die weten van, goh, de kans is groot dat mijn kind er later last van gaat krijgen. Ik wil niet wachten tot er problemen, signalen komen. Sowieso de signalen die brussen al heel goed gaan camoufleren. Dus vaak als je ziet, ben je te laat. Ik wil dat voor zijn. Voor die ouders ben ik een academie aan het ontwikkelen. Die gaat dadelijk in april gaat die online. Dus mocht je daar interesse in hebben, stuur even een berichtje. Dan hou ik je gewoon op de hoogte wanneer die direct online is. En die ouders, daar richt ik me vooral op van, goh, wat kun je doen? En wat kun je beter, of misschien anders doen in jouw gezinssituatie, zodat de brus zich minder gaat aanpassen? Bijvoorbeeld, hoe ga je dat doen? Het verdelen van aandacht. Wat is helpend, wat is niet helpend? Maar ook de verschillen tussen de kinderen. Hè, de ene kind mag wel op de iPad, om te ontladen misschien. En dan kun je wel zeggen, maar ja, die brus die ziet alleen, die mag op de iPad en ik mag dat niet.
Mm-hmm.
En ik moet altijd afwassen en die ander hoeft dat niet. Hè, die verschillen. Maar ook, hoe kun je nou de relatie tussen de kinderen versterken? Hoe kun je de relatie met jouw eigen kind versterken? En hoe kun je het netwerk gebruiken, zodat je brus zich nog meer gezien en gehoord gaat voelen? Want uiteindelijk is dat het stuk wat bepaalt hoe ver ze zich gaan aanpassen. En hoe ver ze zich hun gedachten aannemen voor waarheid.
Klinkt als een heel all-round pakketje dat je aanbiedt eigenlijk, hè?
Ja, 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 het is echt een... ik ben er ook heel trots op. een pakketje waarbij ik en een stuk theorie geef, maar ook een stuk eigen ervaringen van andere brussen, wat voorbeelden erin. Maar ook gewoon opdrachten die je met je kind kan doen en een werkboek met vragen die jou prikkelen om er eens over na te denken.
Oké, okay, super. Klinkt ongelooflijk interessant.
Ja, ja. Ja.
Je hebt daarnaast ook nog iets als een meedenkgesprek, hè?
Ja.
Wat is dat juist?
Ja, ik was die inderdaad even vergeten. Oh. een meedenkgesprek. Het kan zijn, hè, ik coach, maar het kan best zijn dat jij met een vraag rondloopt als ouder waar je over twijfelt van, hoe doe ik dat nou? Doe ik er wel goed aan? Hè, moet ik hier iets mee of niet? En om te voorkomen dat ouders gaan afwachten, hè, of denken van, ik heb nog geen hulp nodig, want zo erg is het niet. Als je dan hebt over denkpatronen, dan kan een meedenkgesprek gewoon heel fijn zijn. Een gesprek waarbij je aangeeft waar je tegenaan loopt van een half uur. En ik kijk vanuit mijn expertise mee van, goh, wat speelt er precies? Hè, dus dat je ook even kijkt van, waar zit de pijn? Of de hulpvraag precies. En daar ga ik dan met hun in gesprek. En dan geef ik dan 3 tips mee.
Oké. Okay.
Dus dat ouders net een eindje op weg geholpen kunnen worden. Terwijl je nog niet een heel coachtraject of zoiets moet. Maar puur om iemand op weg te helpen.
Oké, okay, interessant. Ja. En je hebt ook nog een blog, hè?
ja, ik heb wel ik heb een blog. Ik ben er niet zo heel actief in, maar er verschijnt af en toe een nieuwe blog. Alleen nu is dat een heel lang geleden alweer. Wat tijd dat ik dat weer ga doen. Mijn focus was bij andere dingen. In die blog kun je wel ook artikelen lezen over hoe ik met bepaalde situaties ben omgegaan. Of een situatie die wat in mij opriep vanuit mijn jeugd, hoe ik met dingen omging. En ik maak er blogs van, maar ik maak bijvoorbeeld ook wel eens filmpjes. Die vind je op TikTok of op Instagram of Facebook. Meestal op Instagram, daar vind je het als eerste. Van hoe ik met dingen omga omging ook. Maar ook soms tips deel ik daar.
Ja, ik denk dat dat vooral ook inspirerend kan zijn, hè? Om daar eens door te bladeren en of te bekijken voor ouders. Ja.
Ja, maar ook een stukje om mij te leren kennen en gewoon om inzicht te geven van wat het nog meer inhoudt dan alleen broer en zus zijn van.
Ja, super. Waar ik ook veel inspiratie heb uitgehaald, is jouw gratis e-book, hè? Lijkt me ook wel interessant voor de luisteraars om te weten dat dat bestaat.
Ja, die vind je op mijn website. Als je er op klikt, wat gegevens invult, dan krijg je hem gewoon in jouw mailbox.
Super. Nu, jij doet dus begeleidingen van een kind, maar vaak ook het gezin. Maar hoe zet je dan je eigen ervaringen daar dan ook bij in?
Nou, bijvoorbeeld, ik groeide op met mijn zus. En mijn zus, ja, hè, dat was toch anders. Bepaalde dingen begrijpt zij wat minder goed. Nou is dat bij ons in het gezin niet, maar ik weet bijvoorbeeld met Brussen kunnen ik hebben dat hun broer of zus alleen maar over bepaalde onderwerpen willen praten of misschien niet kunnen praten. En daar kan het wel zijn dat je een broer of zus hebt, maar ondanks dat je een broer of zus hebt, voel je je wel eens enigszins gekend. En
Oké.
dat is heel gek om te beseffen en dat is iets wat je niet zo snel zegt. En wil je het echt begrijpen? Of je echt begrepen voelen, doe je pas op het moment dat jij dat ook van een ander hoort die in eenzelfde soort situatie zit. Dus mijn kracht in mijn coaching is ook dat ik mijn eigen ervaring heb, dat ik daaraan kan refereren, hè, dat het wel eens lastig is, hoe ik omging met mijn zus. Ja, dat ik het wel eens lastig vond, maar en vanuit die ervaring zie je ook dat andere broertjes die bij mij komen, dat die dan ook sneller dingen gaan vertellen die ze tegen anderen niet vertellen. Ze voelen zich begrepen en erkend. En ja, ik ben dan als een soort van voorbeeld. En dat is dan niet dat mij dat dan raakt, hè. Ik heb daar mijn leerproces in gehad, maar ik kan het wel als een kracht gebruiken voor, hè, en door middel van vragen stellen, hun prikkelen dat ze zelf ook inzichten opdoen. Het
Ja.
is niet dat ik ga uitleggen van hé, jij moet dit of je moet dat. Nee, ik leg de vraag bij hun terug van hè, en hoe voelt dat voor jou en hoe is dat en wat merk je nu?
Oké, super. Daarjuist zijn er al heel kort een aantal heel interessante websites ter sprake gekomen, maar ken jij ook leuke kinderboeken waarin dat de Brus centraal staat of waarop er op zijn minst aandacht voor is?
Ja, wat ik zelf een heel mooi boek vind, ik heb hem hier bij me liggen, dus ik kan het jou even laten zien, is Len en zijn broer.
Oké.
En in dat boek van Len en zijn broer, dat is van Maud Willems, die vertelt voorbeeldverhalen, bijvoorbeeld over het fietsen, samen met zijn broer, op een tandem. Hè? Dat is bijzonder, dat heeft niet elk kind. En achteraan in het boek heb je dan vragen over die situaties, over die hoofdstukken. Bijvoorbeeld van wat doet jouw papa of mama wanneer jouw broer of zus boos wordt? En wat vind je ervan? En heb je tips voor ze? Maar ook bijvoorbeeld Steef fiets op een tandem. Wat voor fiets heeft jouw broer of zus? Dus op die manier staat echt de Brus centraal. En door die vragen ga je ook heel mooi het gesprek aan met je kind.
Ja, vooral dat denk ik, hè. Het is echt wel een
Ja.
opener show. Ja.
Ja. En heel veel erkenning natuurlijk, hè? Een
Zeker.
ander boek waar ik Brussen veel uit kan halen is deze. Broers en zussenboek. Die is van Anjet van Dijken. Ja, ik heb wel veel meer boeken hoor. Maar ik vind deze toch echt de juweeltjes. Die heeft ook heel veel praktijkervaringen erin. Ook van praktijkervaringen van kinderen. Van jonge kinderen. Maar ook van oudere kinderen. Er staan ook nog een aantal tips in. Anjet zelf is ook Brus. Zij was ook de eerste die een Brussenboek geschreven heeft in Nederland. En dat was dit boek.
Ah,
Dus die
oké.
is echt wel ja, een heel sterk boek, vind ik dat. Dan heb ik er nog eentje die ik nog even laat zien. Dat is die. Die heet Brus, Onbreekbare Liefde van Paulien Kuiper. En die geeft heel veel mooi heel veel met foto's weer hoe een band is. En in dat boek schrijven kinderen ook een brief aan hun broer of aan hun zus.
Ah.
Ja, ook al kunnen ze niet praten, maar wel om een stukje eigen gevoel dan kwijt te kunnen. En wat ze geleerd hebben, maar wat ze ook lastig vinden. Dus ik vind dat een hele mooie, ook qua beeldvorm. Ja, om bij stil te staan van, goh, hè, zie jij hoe die zitten? Heb je dat ook wel eens? Ik vind die ook voor ouders wat meer inzicht te geven.
Ah ja, oké, okay,
Ja.
super. En ken je iets van tv-programma's waarin dat de brus centraal staat?
Ja, een hele, echt een aanrader. En die is ook online te zien via internet. Die heet Mijn kleine grote broer. En dat verhaal gaat over een meisje die gaat naar de middelbare. En op de middelbare zit ze te twijfelen: moet ik vertellen dat ik een gehandicapte broer heb of niet? In het begin doet ze het niet. Maar natuurlijk vraagt haar thuissituatie ook het nodige van haar. En zie je haar wel eens worstelen met hoe thuis gaat. Bijvoorbeeld, ze is jarig. Ja, een feestje wat gepland was, kon niet doorgaan. Of ze gaan naar een winkel samen met vriendinnen. En dan ziet ze op een afstandje haar broer. Moet ze er dan wel naartoe gaan of niet? Dus ze duikt weg. Heel veel dingen wat Brussel lastig vinden, zie je verwerkt in die serie.
Ja,
En daarom is het
herkenbare
ook een hele
situatie.
toegankelijke om samen met je kind te kijken.
Ja, dat lijkt me ook echt een hele mooie om ja, het gesprek inderdaad ook weer aan te gaan en die herkenbare situaties terug te koppelen naar je eigen gezin, hè?
Ja.
Super. Je had al iets gezegd over een spel daarjuist, maar er
Ja.
bestaat nog iets, hè? Wat was
Ja,
dat?
Broedels.
Broedels.
Ja, Broedels. Dat is een spel die is in ontwikkeling. En die is gemaakt, speciaal gemaakt voor brussen. Een computerspel voor brussen van 6 tot 9 jaar. Die ze zelfstandig kunnen spelen. En in dat spel staan broedels. Er zijn een paar poppetjes. Die staan centraal en die maken dingen mee die brussen ook meemaken. En aan de hand daarvan kunnen kinderen bepaalde keuzes maken van hoe ga je ermee om? Zullen ze dingen ook herkennen van hun eigen situatie? Maar ook misschien wel het inzicht krijgen van, oh, wacht even, dat heb ik ook. En wat kan ik nog meer kiezen? En dat spel, dat is een ontwikkeling. Is ook nog niet beschikbaar. Dat komt later als het geanalyseerd is. Al die dataverzameling. Maar het streven is wel dat dat spel uiteindelijk op de markt komt en gratis gespeeld kan worden. Maar het is wel eentje om in de gaten te houden. Het is echt een heel mooi spel. Ik mocht het ook inzien. Zelf speel ik niet, want ik ben natuurlijk ouder en ik deed niet mee met het onderzoek, want ik viel niet in de doelgroep. Ik was te oud. Heb je altijd dan, hè? Maar het is wel echt eentje die ik echt wel gezinnen aanraad.
Super. Oké, dat zet ik sowieso ook mee in de show notes. Ja, het is bijna 10 april en dat is toch wel een bijzondere dag. Vertel eens, Nikki, wat is dat juist?
Ja, nou dat is officieel de Brusseldag. Alleen in Nederland is die niet echt bekend, Brusseldag. Dus deze is meer overgenomen vanuit Amerika volgens mij. Daar heb je een sibling day, broer en zus. Alleen in Amerika heb je sibling is ook voor reguliere broers en zussen. Maar deze kwam er wel het meest dichtbij. Dus in Nederland is op een gegeven moment gezegd van, nou, we nemen dat als een Brusseldag. Dat is 10 april en dan zijn er ook verschillende coaches die met Brussen werken of andere social media kanalen die met Brussen werken. Bijvoorbeeld Mijn Brusverhaal. Hè, die geven er net wat meer aandacht eraan om ook de Brus in de picture te krijgen. Sommigen doen misschien nog wel een extra activiteit. Ik weet niet wat er nou overal speelt. En voor mezelf is het moment dat ik dus met die academie aan de gang meer vruchtbaarheid aan gaan geven.
Okido, in de gaten
Ja.
houden dus.
Maar misschien is het ook wel mooi, want je zei 10 april, maar je hebt hier in Nederland, misschien in België ook wel, ook een week van de jonge mantelzorger. Dat is in juni. De eerste week van juni is dat. En in die week zie je dat ook heel veel organisaties extra dingen doen voor jonge mantelzorgers. Want Brussen zijn ook jonge mantelzorger.
Ja,
Ja, een
zeker.
bepaalde groep, uit een grote groep natuurlijk, maar dan zie je dat ook vaak activiteiten voor georganiseerd worden.
Goed, dat zetten we op de agenda. Nu, als jij mee het beleid rond zorgouderschap zou mogen vormgeven, welke zaken zou je dan zeker veranderen of anders aanpakken?
Nou, de focus veel meer naar voren halen. Als het kan. Dus dat je in een vroeg stadium al ouders bewust maakt van dat de broers en zussen ook gezien willen worden en misschien wel hulp nodig hebben als je er niks mee zal doen. Maar gewoon hè, dat je in een vroeg stadium daar het verschil aan kan maken. Dus als het aan mij zou liggen, dan zou het bewijzen van bij op het moment dat iemand een diagnose krijgt, een zorgkind, of misschien wel bij consultatie, dat er dan al een pakketje is van goh, weet, je brus bestaat kans dat hij meer nodig heeft, maar weet vooral ook dat je in de opvoeding er bewust mee moet omgaan. En dan zijn dit en dit en dit allemaal plekken waar je informatie kan vinden. Wat je nu vaak ziet, is dat er wel hele mooie trainingen zijn voor brussen, maar die zijn vaak al erop gericht wanneer er al dingen spelen. En ouders gaan vaak pas op zoek wanneer ze merken dat hun kind ja, vast begint te lopen.
Ja, jouw vraag is eigenlijk vooral om preventiever aan de slag te gaan.
Ja, en ik besef echt dat het gewoon een drukke periode is en een rollercoaster waar ouders in zitten. Maar ik denk juist door het verschil te maken in hoe je met bepaalde situaties omgaat in je gezin, dat kan zo'n verschil maken voor jouw brus. En ook het netwerk, hoe je die erbij betrekt. Of die bijvoorbeeld in een gesprek ook eerst aandacht heeft voor de brus en ook vraagt hoe het met hem of haar gaat. In plaats van, goh, ik hoor dat je broer in het ziekenhuis was geweest. Nee. Hoe gaat het met jou? Hè? En heb je nog leuke hobby's? Gewoon hè, daar ook op investeren. Gewoon echt het preventieve.
Super, dan komen we al bij de laatste vraag van deze aflevering. En dat is of jij nog een boodschap of tip hebt naar zorgouders, brussen en/of omgeving.
Ja, nou, we hebben het er wel al over gehad. Van wacht gewoon niet totdat je bruslast gaat krijgen. Dat vind ik het belangrijkste. Wees het voor. En een ander stuk van wat ik al zei met de term, zorg dat jouw brus weet dat hij niet de enige is. En bijvoorbeeld voor mij, toen ik een jaar of 30 was, toen hoorde ik voor het eerst over de term brus. En toen had ik, ja, wat is dat dan? Ja, dat zijn de broers en zussen van iemand die gehandicapt is. En ik was een kamp aan het organiseren. Ik dacht, oh, oké. Okay. Later, oh, dan ben ik dan ook een brus. Maar 15 jaar later, daarna pas, had ik door, of toen kreeg ik pas echt last.
Aha.
Dus het is heel goed om te benoemen van, goh, hè, je hebt een speciale, ons gezin is bijzonder. Er zijn ook andere gezinnen die ook net zo bijzonder zijn. En dat ze ook weten dat een stukje zorgen voor de ander, of een keer of dingen aanpassen, dat ze zich niet altijd moeten aanpassen. Maar daar heb jij vooral als ouder een rol in. Want jonge brussen hebben het zelf niet door en die zeggen dat ze geen hulp nodig hebben. Als ouder kun je wel hun meenemen in de opvoeding en daar het verschil maken om dingen anders in te richten.
Oké. Goed, dan rest me enkel nog om jou, Nikkie, van harte te bedanken voor dit super interessante gesprek.
Ja, dankjewel. Graag gedaan.
Ik laat alvast de gegevens van Nikkie achter in de show notes, moest je meer willen weten. Natuurlijk wil ik ook jullie, mijn luisteraars, bedanken om alweer een nieuwe aflevering te beluisteren. Laat me weten wat je vooral is bijgebleven en deel de podcast gerust om anderen te kunnen bereiken. Ook een dikke merci voor de mensen die hun input of vragen vooraf doorgegeven hebben over dit onderwerp. Volg me gerust op Instagram en Facebook, zodat je op de hoogte blijft van de podcast. Dagelijks verwen ik je ook nog eens met een gedicht, dus van harte welkom. Ten slotte nog een bedanking voor Orteam, de sponsor van de podcast. Dankzij hen blijft de podcast betaalbaar om te maken. Orteam is een orthopedisch centrum waar ze hulpmiddelen op maat voorzien voor volwassenen en kinderen. Dan wens ik jullie verder nog een fijne dag en tot de volgende keer.